Dit is
Klanken en Koppen.
Klanken en Koppen. Elke week een interessante gast. Met deze week
Dennis de Waard, samen met Jeroen Spek, oprichter en eigenaar van restaurant De Dakkas op parkeergarage De Kamp in Haarlem. En hij is druk bezig met het realiseren van een nieuw restaurant in een oude wagenschuur in Hoofddorp, Kastan. Dennis, welkom.
Dankjewel.
Wij hebben elkaar ontmoet omdat ik in de zomer van 2020 een talkshow heb gemaakt bij De Dakkas. En ik weet nog wel dat het midden in coronatijd was. En op het laatste moment belde jij mij of een van jouw collega's die zei van... we gooien het restaurant dicht. We hebben niet voldoende collega's. En toen hebben we die talkshow daar gemaakt midden op het terras van De Dakkas. Voor jullie wat minder, maar voor ons was het heel bijzonder. Sta jij nog wel eens na werktijd daar dat je denkt van... wauw, dit is toch wel heel bijzonder om hier een restaurant te hebben... en over heel Haarlem heen te kunnen kijken?
Ja, ik heb dat dagelijks nog wel. Ja. Ja, ik besef me dat dagelijks. En niet even sterk elke keer, maar ik besef me het vooral als ik nieuwe mensen op het dak zie komen.
Oh ja.
En dan die eerste keer verwondering in de ogen. En dan ben ik extra trots. Dan denk ik, ja, die verwondering die ik toen had, dat zien deze mensen nu ook. Dus dat krijg je dan ook heel goed mee.
Ja. Klopt, ja. Lijkt me leuk om te zien.
Ja, het is heel leuk om te zien. Ja, vooral wat ook, dat herken je meteen. Inmiddels ga je patronen herkennen van wat voor type mensen komt er dan en zo. Heel leuk om te zien is als iemand meeneemt. En dan zie je dus heel duidelijk diegene allemaal dingen uitleggen. Kijk, dat is een kas en dat. En dan zie je al die bewegingen van wijzen naar de stad en zo. En dan zie je heel duidelijk, oh, diegene is dus heel trots. Die vindt het heel leuk om iets te laten zien. Dat is leuk, ja.
We gaan het straks hebben over Kastan, een nieuw restaurant en ook weer een nieuw project. Ja. Maar eerst over De Dakkas, want heel veel Haarlemmers kennen het. Waarschijnlijk zijn ook veel Haarlemmers langs geweest. Maar hoe het er is gekomen, ja, dat is een verhaal op zich. Daar gaan we het over hebben. Hoe en waar is het idee van De Dakkas ontstaan, Dennis?
Ja, ik denk dat dat op verschillende plekken is gebeurd. En dat dat langzaam als puzzelstukjes in mijn hoofd op de juiste plek terecht is gekomen. Een van die plekken is bijvoorbeeld dat ik zelf in Amsterdam naar Club 11 ging. Waar nu de grote bibliotheek staat op het Oosterdoks eiland.
Oh ja.
Vroeger stond daar het postsorteercentrum van de post. Groot gebouw van 11 verdiepingen. Post ging weg in de aanloop naar de ontwikkeling van het Oosterdoks eiland. Woningen en de bibliotheek. En nu ook Booking. Dat gebouw moest leeg. En tijdelijk gingen daar jonge ondernemers gingen daar een club beginnen op de 11e verdieping. Ik stond daar en je kon daar lunchen op een zondagmiddag. Maar je kon er ook op vrijdagavond tot 5 uur naar een technofeest gaan. Er kon van alles. Het was een tijdelijk gebouw of een tijdelijke plek in een oud gebouw. En dat is een van die puzzelstukjes, maar een ander puzzelstukje...
Wat pak je zo aan?
Nou, de rauwigheid ervan. Dus je wist, het stopt een keer, want het staat op de nominatielijst om gesloopt te worden. Maar wat me het meest aansprak, was dat vrije gevoel van boven die stad zijn.
Ja.
Het uitzicht. Als je dan eenmaal boven bent, want het was best wel een klim om daar te komen. Er was een hele gekke grote goederenlift waarmee je naar boven moest. En... als je eenmaal boven was, dat je dan helemaal verwonderd was over hoe tof het was om over zo'n stad uit te kijken. En in die tijd, ik durf niet te zeggen welke tijd dat was precies, lang geleden. Maar in die tijd was het ook helemaal niet zo gebruikelijk om een club of een restaurant of iets op zo'n hoogte te hebben.
Dus dat was het eerste puzzelstukje. Maar
puzzelstukje
toen
1.
Dacht je nooit van dit ga ik in Haarlem doen.
Nee.
Waren er nog meer stappen
nodig? Die
gedachte
heb ik inderdaad op dat moment nooit gehad. Nee. Puzzelstukje 2 was dat vrienden met oud en nieuw hier in Haarlem naar het vuurwerk hebben staan kijken op de kamp. Ergens in 2013, 2014. Die vertelden dat en toen dacht ik, wat grappig. Ja, je kan die kamp gewoon oplopen. Vroeger kon je de oude raaks, bovengrondse raaksparkeergarage ook gewoon opkomen en zo. En in januari stond ik dus op dat dak met het idee van, ik ben er gewoon een keer opgelopen uit nieuwsgierigheid. En toen ik daar stond... En de kerk, de Sint-Bavo, in de totale breedte van het middenschip zo zag voor me liggen. En die duinen. En toen begon bij mij wel het gevoel te ontstaan van wat zonde dat dit een betonnen leegte is waar bijna geen auto staat. En hoe cool zou het zijn als je hier een plek op hoogte van maakt waar je een biertje kan drinken of een kopje koffie. Of je de hele dag kan vertoeven op een leuke plek.
Ja.
En ik had architectuur gestudeerd. Dus ik had ook de in mijn vingers om daar dan een verbeelding van te maken of daar een plan van te maken. Dus daar ben ik maar mee begonnen.
Ja, en had je al meteen van moment één in gedachten, zo moet het worden?
Nou, vrij snel dacht ik, het moet een gebouw van glas zijn. Want ook als je binnen zit, moet je zoveel mogelijk uitzicht kunnen zien. Dat leek me gewoon heel logisch. Dat ik dacht, ja, dat uitzicht dat is hier heel belangrijk. Dus het moet een gebouw van glas zijn. Toen dacht ik vrij snel, dan zal ik een tweedehands kas of zo ergens op de kop moeten tikken. Want ik dacht, het zal hartstikke duur zijn. Dus het moet allemaal snel een houtje touwtje. En dus ik geloof dat er een paar maanden vanaf januari 2014... tot ik echt dingen concreet begon te bedenken, ging een paar maanden overheen toen ik op de dakkas kwam. Een kas op een dak. En die naam ook. Ik dacht, ja, is logisch ook. Dus dat ging allemaal vrij snel, ja.
Kun je ons eens meenemen in hoofdlijnen welke stappen jullie hebben gezet om het te realiseren? Want dat zijn er nogal wat.
Dus er zijn een paar belangrijke stappen. Eerst was ik alleen en ik wilde ook niemand erbij betrekken. Want ik wilde dit helemaal zelf doen. En ik dacht ook van ja, ik wil andere mensen ook niet lastigvallen met mijn particuliere fantasieproject. Mijn naïeve idee. Want ik had ook echt niet het idee dat het zou gaan lukken in het begin. Ik had er gewoon vooral heel veel zin in om eraan te werken. Toen ben ik het begon bij de wijkraad. Ik ben gewoon maar naar de wijkraad gegaan. Die heb ik gemaild. Ik had een website gevonden, gemaild. Mag ik bij jullie wijkraadsvergadering even 10 minuten een ideetje laten zien? Ik had toen al iets wat ik kon presteren met artist impressions en een verhaal. Dus ik ben toen naar de wijkraad gegaan. En die vonden het een charmant plan, maar die keken ook wel een beetje zo met zo'n blik van grappig dat je dat doet en wat een leuk idee, maar het is totaal onmogelijk natuurlijk. Maar er was één persoon, Rob Haverkamp, die bij de wijkraad Kleinheiliglanden de Kamp ook rondliep. En die had een verleden bij het oprichten van het patronaat. En die dacht wel, die kreeg wel een twinkelingetje in zijn ogen. Die zei van, nou, ik vind het wel echt een heel gek en spannend plan. En ik ken wat mensen bij de gemeente, laat ik je eens nou, introduceren daar. En zo, dat is de eerste stap. Als we alle stappen doorleggen, dan zijn we de hele avond
bezig. Jij hebt zelf gewerkt bij de gemeente Haarlemmermeer.
Klopt, ja.
Heeft dat geholpen in het contact met de gemeente leggen? En ja, heel eerlijk, het is gewoon soms heel complex.
Ja, nee, achteraf gezien, als ik mijn leven zo'n beetje, alle kleine dingetjes die in mijn leven zijn gebeurd, als ik dat zo'n beetje op een rijtje leg, dan denk ik dat er wel... Ik had essentiële kennis opgebouwd als gemeenteambtenaar bij de gemeente Haarlemmermeer op de afdeling ruimtelijke ordening. Want ik had daar natuurlijk geleerd dat je als ondernemer met een heel gek plan en een plan waar iedereen wel een beetje van denkt van wow, dat is wel impact. Ja, dat je daar niet met een botte bijl door de deur heen moet lopen te rammen. Dus dat je met een bepaald vorm van begrip moet je wel het gesprek aangaan. En ik had geleerd dat soms dingen gewoon hartstikke lang kunnen duren zonder dat iemand daar wat aan kan doen.
Ja. Hoe wist je wie of wat je nodig had?
Ja, hoe ik dat wist. Ik heb uiteindelijk ook gewoon met heel veel dierbare vrienden over het plan gepraat.
Okay.
En echte goede vrienden. Die kunnen ook gewoon eerlijk zijn tegen hun vrienden. En die kunnen ook gewoon mij wel adviseren en zeggen van joh Dennis, superleuk en heel ambitieus, maar dat kan jij niet. Je hebt helemaal geen achtergrond in de horeca en... Dus dat was bijvoorbeeld één van de aspecten waarvan ik dus door had. Ja, dat moet ik dus ook niet alleen gaan doen. Dus wie en wat ik nodig had, kwam op zo'n manier wel een beetje bij me terecht. Ja,
ja. Hoe heb je uiteindelijk een voet tussen de deur gekregen bij de gemeente?
Mijn voet tussen de deur heb ik er altijd tussen gestopt. En dat is ook een beetje mijn karakter misschien. Dus die kreeg ik er niet vanzelf tussen. Dat deed ik ook echt. Dus ik bleef maar doorgaan. En als ze zeiden nee, het gaat niet, dacht ik ja, ik ga gewoon door. Ik merkte ook dat ik heel veel leerde van het traject. Dus ik leerde opeens dingen presenteren aan een groepje. Wat je voorheen op school wel deed en zo. En wat ik ook wel in mijn werk daarvoor ook wel eens deed. Maar ik ging nou echt mijn eigen plan presenteren. Dat is toch wat spannender. Maar wat een omslag was dat wethouder Jeroen van Spijk van D66... die was toen nieuw in de gemeentelijke politiek van Haarlem. Hij kwam als stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Oost, kwam hij naar Haarlem.
Ja.
Daar had hij de hele ombouw van de Wieboudstraat meegemaakt, waar alle krantenredacties van... die vertrokken daar en er kwam het Volkshotel en het Trouwgebouw. En jonge ondernemers die gebouwen overnamen en daar allemaal spannende dingen mee deden. En dat had hij helemaal als stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Oost, had hij dat meegemaakt. Hij kwam naar Haarlem En hij herkende in het plan voor de dakas, herkende hij een soort van charme wat hij ook in Amsterdam had gezien op de Wieboudstraat. En hij zei, ik ga mijn handen wel voor jullie in het vuur steken. Ik wil jullie wel steunen. Dus ik ga kijken of ik als bestuurder van deze stad mijn krachten kan gaan gebruiken om voor jullie de deuren wat verder op een kier te krijgen.
Ja.
En dat was een omslag in het hele verhaal, want toen ging het een stuk makkelijker.
De juiste persoon op het juiste moment.
Ja.
Is dit ook geluk geweest of zeg je nee? Dit is gewoon het gevolg van keihard werken.
Ik denk dat geluk, dat je dat voor een groot deel zelf kan creëren. Ja. Maar geluk is het zeker. Maar bijvoorbeeld ook zo'n helemaal in het begin een Rob Haverkamp, die ik toevallig bij de wijkraad tegenkom, die zegt, ik ken nog wel iemand bij de gemeente. Dus dat zijn allemaal mini-stapjes in een heel lang proces, waardoor ik telkens wel het gevoel kreeg, ondanks dat iedereen zei, wat een naïef en megalomaan plan. Maar er waren al die mini-stapjes, die liepen altijd wel ergens naar een pad waarvan ik dacht, ik heb nog niet helemaal zelf nog niet helemaal door dat het niet gaat lukken of zo. Weet je? Ja. Ik dacht elke keer, ik kom wel een stapje verder weer.
Ja, en dat motiveert ook.
Enorm.
Dat je vooruit komt.
Ja.
Maar goed, het idee is er, het contact met de gemeente is er, maar het belangrijkste, financiering. Hoe heb je dat rondgekregen?
Ja, want dat proces met de gemeente liep uiteindelijk best wel oké. We kregen een omgevingsvergunning, een tijdelijke van 10 jaar. Maar dat wil dus zeggen, ruimtelijk mag je daar iets doen op dat gebouw. We mochten dus dat volume daar bouwen en zo. Nou, dat was allemaal in kan en kruik. En toen met die omgevingsvergunning ben ik gaan zoeken naar wie kan met mij samen dit gaan doen. Hè? Een partner. Vrij snel met Jeroen in contact gekomen op dat moment. En kopjes koffie gedronken en het klikte. En toen zijn we samen dus dat plan gaan begroten. Van echt van een velletje papier tot een heel boekwerk op een gegeven moment. Van oké, dit is wel best wel een flink project eigenlijk. Als je iets totaal nieuws wil bouwen als horecazaak. Dat was wel veel, maar dat liet ons ook niet weerhouden. Toen zijn we maar gaan crowdfunden.
Crowdfunding, hè? Ja, dat heeft geholpen. Waarom de keuze van crowdfunding?
Nou, omdat in die periode, 2016-17, waarin we daar ongeveer de gesprekken voerden, was het ook voor een bank best wel risicovol om. Al onze vinkjes stonden rood, diep rood aangevinkt. Hè? Een startende ondernemer in de horecabranche met geen bewezen plek. Er was een bedrijfsmakelaar die noemde het een D-locatie, want er liep niemand langs. Nee? Als je op de grote markt ergens langs loopt en je ziet een gezellig terras, denk je, oh gezellig, nou, daar wil ik wel even bij gaan zitten. En bij ons was dat niet, helemaal niet. Dus op alle vlakken werden wij als superhoog risico ingeschat. Dus een bankaire lening, als er al een gesprek was, dan was dat bijna onmogelijk qua risico's en rente. En dus wij dachten, wij geloven erin en onze directe vrienden en familie vindt het een charmant plan. Dus we gaan het gewoon maar aan iedereen vragen van, heb je er zin in? Ja. Ik had ook een illegale borrel georganiseerd op dat dak.
Oh ja.
En daar kwamen toen 300 mensen op af. Dat was bizar. We zijn toen door handhaving het dak weer afgestuurd.
Oh echt?
Ja, maar dat gaf mij toen al wel het gevoel, de mensen vinden het wel grappig. Iets spannends in Haarlem.
Ja. Ik weet nog wel, ik was het al wel lang weer vergeten, maar wij hebben ooit een keer eerder een interview gedaan. Toen stond de dakkas er nog niet en toen ging jij in die audioreportage schetsen hoe het eruit moest zien.
Oh, ja. Ja, ik kan me dat niet eens meer herinneren.
Het schiet mij nu naar binnen. Grappig, hè? Dat is ook alweer zoveel jaren geleden.
Nee, maar dus er kwam wel een soort van media-aandacht. En de stad begon het te snappen. Dus ik denk dat er ook een soort van peer pressure ontstond bij het bestuur. Of dat ze dachten, het lijkt wel alsof het er al is. Ja. Want ik ging het inderdaad ook aan iedereen die het wilde horen. Ging ik gewoon uitleggen, maar daar komt dat en dat komt daar. Ja. En iedereen dacht, wat leuk. Ja, wat een gek idee, maar als hij het wil, prima.
Ja. Ja. Jullie lanceren die crowdfunding. Liep het meteen?
Ja, dat ging best wel goed, ja. Ja.
En wat deed dat met jou als je zag van, weer een bedrag binnen. Oké.
Okay. Ja, zo'n crowdfunding campagne is best wel slopend. Want geld komt niet vanzelf binnen. Je moet echt flyeren en vertellen. Ik heb een Facebook-pagina gemaakt. En zorgen dat mensen dat leuk gaan vinden. En dan komt er geld binnen. We hebben nu net ook een crowdfunding campagne voor Castan hebben we achter de rug.
Ja.
Die is op 31 maart is die gestopt. En die is ook mega succesvol verlopen. Maar dat, ik merk wel, dat is een slopende maand geweest. Want je bent echt heel hard aan het werk om ervoor te zorgen dat mensen het plan kennen, dat ze er ook vertrouwen in krijgen, ja, dat ze er ook daadwerkelijk geld voor willen storten. Mensen die je niet kent, dus dat is heel spannend. En als er dan inderdaad dan ook daadwerkelijk dat je die teller ziet lopen in het op die website, dan voel je heel trots, ja.
Ja.
Dat is heel leuk.
Op een gegeven moment is het streefbedrag behaald.
Ja, voor de dakas toen.
Voor de dakas, ja. Het kan er komen. Maar goed, dan moet het bouwtraject nog starten.
Ja.
Ga er maar aan staan op het top van een parkeergarage.
Een hele lastige bouwplaats was het.
Hoe hebben jullie dat aangepakt?
Nou, kijk, mijn compagnon Jeroen had ervaring in de horeca. Maar hij had ook essentiële ervaring in het ontwikkelen van horeca. Hij had bij een Amsterdamse horecagroep had hij een van de Happy Happy Joy Joy vestigingen had hij helemaal begeleid. De sleutel tot in het pand steken tot de oplevering. Dus hij wist wel van hoe ga ik dat als bouwmanager totaal begeleiden. Ik had architectuur gestudeerd, maar dat is niet voldoende kennis om zo'n volledig bouwtraject te kunnen managen. Maar we waren alle twee mega betrokken. En het is net alsof je je huis verbouwt. Je let op elk plintje. Ja. Dus wij zaten overal bovenop. En ik merkte ook dat de manier waarop ik vertelde over die toekomstdromen, en mensen vonden mijn verhaal heel, heel charmant. Dus alle betrokken aannemende partijen, van de elektricien tot de timmerman, die wilden ook heel graag die droom voor mij gaan waarmaken. Dus ze waren allemaal bij wijze van spreken aan het overwerken om dat goed te laten komen. En toen hebben we in 6 maanden het hele ding neergezet.
Ja, en het is op een soort brug gebouwd, toch?
Ja, het dak zelf was niet sterk genoeg. Omdat de regelgeving voor een parkeerplaats is minder streng,
oh ja,
dan de regelgeving voor waar 300 mensen samen mogen komen. Dus dat moet allemaal veel sterker en steviger zijn. In het begin begreep ik dat niet zo goed, maar ik snap de regelgeving van het bouwbesluit inmiddels wat beter. Maar ik dacht, ja, als je er 50 Range Rovers kan zetten, dan kan je er ook 200 mensen zetten, dacht ik. Maar dat is gewoon veiligheidsnormen. En dat betekende dat dak mocht niks dragen. Dus we moesten bovenop die garage op de kolommen moesten we stalen balken leggen die op de kolommen en de fundering konden rusten. Dus het gebouw zelf, het terras, inclusief de dakas zelf, alles zweeft op een soort van brug. En als het best wel druk is, voel je dat ook wel binnen. Als je binnen zit, dan voel je het wel eens een beetje bewegen. Ja, als elke brug is dat. Een staal beweegt een beetje.
Ja.
Is maar goed ook.
Ja.
Maar dus dat, ja, het is een brug van met een overspanning van 16 meter over de korte zijde.
Ja, in die tijd was duurzaamheid ook ontzettend belangrijk. Op welke manier hebben jullie daar rekening mee gehouden met de bouw van de dakas?
Nou, met de bouw wilde ik zoveel mogelijk gebruik maken van tweedehands bouwmateriaal. En er zijn een aantal hele grote onderdelen is dat niet gelukt. En dat had allemaal met veiligheid en regelgeving te maken. We konden niet tweedehands stalen balken van, die waren 80 centimeter hoge, enorme balken. Dat is allemaal op maat gemaakt, dus dat kon niet. En de kas zelf, dat moest aan een bepaalde isolatienorm voldoen. Dus ik kon ook niet naar het Westland gaan om enkel glas kas tweedehands te kopen. Dus die twee onderdelen, daar moesten we wel iets nieuws doen. Het is ook heel goed geïsoleerd met dubbel glas allemaal. Maar bijvoorbeeld de hele vloer, die komt uit een oude G-Star paviljoen. Van een of andere bread and butter Berlijn ding. We hebben een heel groot blauw kleed laten maken. Dat is helemaal gemaakt van spijkerbroeken. Dus we waren op dat moment vooral in het interieur heel erg op zoek naar, als tweedehands kan, doen we tweedehands. Want als het net zo leuk is en niet nieuw hoeft, dan is dat voor ons mooi.
En dan, de eerste dag.
Ja.
Ga eens terug in gedachten, hoe was dat voor jou?
Ik was bloednerveus. Ik vergelijk het met een muzikant die zijn nieuwe liedje of zijn nieuwe album aan de muziek wil laten, of aan de wereld wil laten horen. Ik was heel nerveus, want je hebt heel lang in die bouwmodus gezeten. En van die bouwmodus heb je het gevoel, nou, nu is het af, nu kunnen we open. En dan komen er dus voor het eerst mensen. En die gaan er wat van vinden. Dus dat vond ik heel spannend.
Heel kwetsbaar.
Ja, en ja, heel dubbel. Want je bent heel trots, je wil het laten zien. Maar je bent ook de hele tijd, heb je het gevoel, oh, is het nog, is het af, is het goed? Missen we nog iets? Je bent de hele tijd in de stress.
Ja.
Ja.
En met welk gevoel fiets je naar huis na die eerste avond?
Ja, back off.
Back off, ja, ja, ja.
Ja, ook het trots, back off. En niet tevreden. Hè? Ik denk dat het heel goed is om vooral in het begin heel lang niet tevreden te zijn. Want dan altijd voor verbetering openstaan.
Ja.
Maar ja, vol met allemaal emoties.
Klanken en koppen. Klanken en koppen. Op Haarlem 105.
Hey Dennis, wat hoop je dat bezoekers zeggen over de dakkas na een avond of een middag eten en drinken?
Nou, dat ze meer hebben meegemaakt dan alleen maar een leuke en lekker diner. En dat het een mooie zonsondergang was bijvoorbeeld. En dat ze een echte ontmoeting met mensen hebben gehad. Ik vind het heel belangrijk dat ons personeel ook die toegankelijke houding heeft of zo. Dat ze een leuke, ja, dat je een hele leuke avond hebt gehad. Dat is het allerbelangrijkste.
Ja.
En dat een totaal ervaring is van die plek. Die plek is uniek, het uitzicht is uniek. Maar dat ook het personeel heel vriendelijk en attent is. En gelukkig lees ik dat regelmatig ook wel terug in Google Reviews. Die hou ik natuurlijk altijd in de gaten. Dus dat het niet alleen maar even uit eten is, maar dat je daar gewoon echt een hele avond lekker de tijd hebt gehad. Ik hou ook niet zo van blokken, daar werken we niet mee. Je mag van 6 tot 8 en dan wegwezen. Ja, dat vind ik heel belangrijk.
Ben je tevreden hoe het gaat op dit moment?
Ik denk dat ik ben de meest kritische bezoeker van de dakkas.
Ja?
Dus het is net alsof je in de spiegel kijkt. En dat ene pukkeltje, dat zie je dan, weet je wel. En de rest van hoe mooi je eigenlijk bent als mens, daar let je dan niet zo goed op. En dat zien de andere mensen gelukkig dan wel, hopelijk. En met de dakkas ook. Dus ik ben heel blij. En ik ben echt elke dag mega trots op wat we met z'n allen klaarspelen. En als er iets heel goeds of heel positiefs gebeurt, dan ben ik ook de eerste die het zegt. Maar ik denk dat je ook gewoon op dat vlak altijd wel aan moet staan en moet zien als er iets is wat me niet bevalt of zo. Ja. Dat je dat ook mag zeggen.
Wat zou je graag aan willen pakken nog?
Ja, dit is een langspeelplaat die ik vanaf het begin al draai. En dat is dat ik het betonnen dek naast ons zou willen vergroenen. Echt een stadspark van wil maken. Zo ongeveer 700 vierkante meter binnenstad van Haarlem. Wat nu op want ik kom daar elke dag, dus ik zie dat het heel beperkt wordt gebruikt als parkeerplaats. En als je zo'n groot stuk beton hebt midden in de stad, wat heel beperkt wordt als parkeerplaats, en iedereen loopt er langs en zegt iedereen, wat moeten we hiermee doen? Want het is niet heel rendabel om te parkeren hier. Maar hier op zo'n dak, ja, niemand ziet het, niemand maalt erom. Ja, nu als je bij de dakkas komt eten, dan zie je dat natuurlijk. Maar ik zou heel graag daar het verhaal over hoe je moet omgaan met de toekomstige stad willen vertellen. Hittestress, waterberging, CO2-opslag. Al die thema's. En ik weet ook, in het gemeentebestuur denken ze er hetzelfde over. Alleen, ik snap heel goed dat we hebben een hele heftige parkeerdiscussie die de boel behoorlijk tegenover elkaar neerzet, hè. Dus om dan tegen de horecaondernemer Dennis van de Dakkas te zeggen van joh, hier maak er maar een groen park van en haal die auto's maar weg. En dan tegen Haarlem Noord zeggen, je mag de auto niet op de stoep zetten. Dus ik snap heel goed dat politiek lastig ligt. Maar zodra iedereen zegt, goed idee, laten we daar een stadspark van maken, want alle Haarlemmers hebben er wat van.
Ja.
Wat aan, want ik heb altijd gezegd, het hoeft niet mijn park te zijn. Laat het gewoon een stadspark zijn.
Op een
toegankelijk en zo. Ja, ik wil ook het onderhoud niet. Dus,
inderdaad.
Ja.
Een overlast.
Precies.
Ja, nee, dat snap ik. Oké, dus to be continued waarschijnlijk.
Hopelijk, ja. Ik blijf hierover zeuren. En hopelijk komt er een tijd dat er een enorm gek stadspark is waar je straks lekker op een grasveldje ligt met uitzicht op de BAVO. Ja.
Want hoe zit het met de toekomst van de garage? Ik kan me voorstellen dat jullie contract op een gegeven moment eindigt en dat er misschien wel de gemeente zegt, ja, we gaan het slopen, we maken iets ondergronds en een appartementencomplex.
Precies, ja. Dat risico lopen wij altijd.
Ja.
Maar dat loopt elke ondernemer die huurt in een pand wat niet jouw pand is.
Ja.
En wij hebben een huurcontract met de gemeente Haarlem. Wij betalen elke maand huur voor die plek. Wij hebben een tijdelijke vergunning waarvan we nu de definitieve vergunning ook hebben aangevraagd.
Oh, ja.
Want van alle kanten is nu wel het signaal van ja, zolang de kamp er is, is het relevant dat de dakkast er nu is. Want het is inmiddels een plek in Haarlem geworden die wat langer mag blijven dan kort. En daar ben ik natuurlijk ook heel blij mee. En als op een gegeven moment wordt gezegd, die kampgarage heeft zijn tijd wel gehad en die moet weg, ja, dan snap ik dat. Ja. Dat zeg ik ook constant, volledig logisch.
En dat betekent ook het einde van de dakkas?
Ja, want dat is aan elkaar gekoppeld.
Ja, precies.
Er is niet ergens anders een gebouw waar je dat ding even naartoe kan verhuizen.
Nee.
Ja, nee, dat is dan maar zo.
Maar goed, dat is voorlopig nog niet aan de hand.
Zolang die kamper staat, zou ik heel graag willen blijven op dat dak. Ja. Ja.
Laten we even de stap maken naar Kastan in Hoofddorp.
Ja.
Wat gaat dit worden?
Ja, Kastan wordt, echt op die polder gebaseerd restaurant. Dus wat we bij de dakkas eigenlijk al bijna 6 jaar doen, is heel erg letten op seizoensgroentes en lokaal, biologisch. Dat willen we bij Kastan in Hoofddorp, willen we dat nog beter in beeld brengen. We hebben daar nog meer. Dat staat gewoon op de grond. Het is letterlijk een boerderij. Het is een boerderij, een oude wagenschuur uit 1880... wat aan de hoofdvaart stond, vlak iets ten noorden van Hoofddorp. Dat is, die is gedemonteerd en de oude houten spanten zijn verhuisd naar een plek recht tegenover het station van Hoofddorp. Daar is die schuur weer opgebouwd en daaromheen hebben we een tuin van ongeveer 1200 vierkante meter. Enorm.
Met kastanjebomen.
Ja.
Ja, vandaar ook de naam waarschijnlijk.
Ja. Ja, die heb ik een wat stoere afkorting voor kastanje. En we vinden het een hele grappige knipoog dat het woord kast er ook weer in zit.
Oh ja, oké. Okay.
Ja.
Maar waarom
vinden
dit project?
Vinden we zelf vooral heel leuk.
Ja, dat snap ik inderdaad.
Ja, waarom dit project? Nou, eigenlijk nadat corona echt voorbij was, begon bij mij echt wel weer een beetje het ontwikkelen en plannen maken. En dat begon echt te kriebelen. En toen is... Ik kom zelf uit Hoofddorp. Ik heb de eerste 24 jaar van mijn leven in Hoofddorp gewoond. Ik ben toen naar Haarlem verhuisd, maar ik heb altijd nog mijn ouders en mijn broertje en oude schoolvrienden en zo. Hoofddorp is nog steeds wel een plek waarvan ik snap dat het best wel een grappige en spannende plek kan zijn. Mensen die daar niet hebben gewoond, die voelen dat minder. Je zal niet heel veel mensen hebben die net als dat ze een weekendje Haarlem doen, een weekendje Hoofddorp pakken.
Winkelcentrum, lekker.
Ja, ja. Nee, maar dat is gewoon zo en dat is ook helemaal prima.
Ja.
Dus ik kom er vandaan en Gijs was die schuur daar aan het bouwen. En ik zag dat een beetje gebeuren. En op een bepaald moment via de bierbrouwer Gulpener kwam Gijs met ons in contact, of wij met hem, dat weet ik niet meer precies. En dat is ergens 1,5 jaar geleden gebeurd. En sindsdien zijn we eigenlijk gewoon met elkaar in gesprek gegaan over kunnen we daar wel als losse bedrijven, maar kunnen we daar die samenwerking gaan opzoeken? En
jij was meteen enthousiast ook.
Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat het spannender is om nu in Hoofddorp een groot gek restaurant te openen dan in Amsterdam. Bijvoorbeeld, hè? Want... Ik heb ook echt het idee dat heel veel Hoofddorpers er echt wel naar uitkijken. En denken van, we hebben natuurlijk leuke horeca. Hoofddorp heeft best wel leuke tentjes. Maar zoiets geks en groots, dat is er gewoon nog niet.
Nee. Welke learnings neem jij mee vanuit de dakkas? Je hebt al zo'n vergelijkbaar project gedaan. Ik kan me voorstellen dat de dakkas nog lastiger was. Wat neem je nou mee?
Nou, aan de positieve kant is zelf die eigen wijsheid die we vanaf het begin hadden. En vertrouwen in je eigen keuzes, die neem ik zeker mee. Want dat heeft bij de dakkas heel goed uitgepakt. En inmiddels ben ik horeca-ondernemer. 6 jaar verder met de dakkas. Ik was eerst echt helemaal nieuw in de horeca. Ik had op mijn 15e een bijbaan met mijn oom in zijn snackbar. Stond ik patat te bakken. Dat was mijn enige horeca-ervaring. En inmiddels weet ik gewoon wel het een en ander van horeca. Dat durf ik inmiddels wel te zeggen.
Hoe is dat, Dennis, om horeca-ondernemer te zijn?
Superleuk. Enorm leuk. Ik geniet echt van dit vak. Van het als ik daar ben en ik zie mensen genieten, dan denk ik echt van, ja, daar doen we het voor. De mensen hebben een goed gesprek of mensen ontmoeten elkaar daar. Of ze eten lekker. Dat, dat is het, daar geniet ik het meest van. Ik vind het heel leuk om met een heel groot team jonge mensen te werken, merk ik. Ik heb dus ook moeten leren om werkgever te zijn. Ik geniet er enorm van.
Is dat lastig?
Ik probeer een hele open houding te hebben. En dat krijg ik dan ook wel een beetje terug. Dus het is soms lastig als het geen match is. Maar er gebeurt gelukkig heel weinig. Het lukt wel.
Mooi, ja. Jullie hebben onlangs de crowdfunding afgerond.
Voor Castan.
Ja. Wanneer gaan jullie open? Is er al iets over te zeggen?
We zijn nu echt vol gas de boel aan het opschalen qua bouwen. Gijs is de architect die daar dat pand heeft neergezet. Dus we kwamen erin met dat de wc's konden worden doorgetrokken en de vloerverwarming aan kon. Net als in een nieuw koophuis moet je de keuken nog bouwen. Wij moeten nog de hele bar bouwen met alle koelingen en de taps. Tafels, stoelen, kussentjes. En we zijn van groot naar klein aan het werken. Dus we zijn enorm aan het opschalen met het doel om half juni klaar te zijn.
Spannend?
Ja, heel spannend.
Weer hetzelfde gevoel als een artiest die een nieuw liedje uitbrengt.
Ja, volgende album. Ja.
Volgende album, ja.
Ja. Nee, dat gevoel alweer, ja. Ja. Maar in wel meer, iets meer vertrouwen. Want toen was het echt ongelooflijk in diepe springen.
Ja.
En nu weet ik wel iets meer wat ik te verwachten heb. Nu hebben we ook een team van mensen bij de dakas, waarvan ik denk, ja, jullie weten ook heel goed hoe dit werkt.
Ja.
En daar kan ik ook heel veel feedback krijg ik daarvan. Dus ja.
Tot slot, Dennis. Heb je nog meer dromen? De dakas, Castan?
Nou ja, één droom tegelijk. Deze droom is nu mijn enige droom. Ja,
ja precies. Ja. Maar
ja, weet
zeg
ik
nooit.
Zeg nooit.
Nee, oké.